You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag, ja, we gaan een beetje in de stemming komen voor Halloween. Weet je, dat is natuurlijk het seizoen van de horror en de creepy en de spooky. Nou, we hebben vandaag een gastspreker en dat is iemand van het Schokkend Nieuws. En Schokkend Nieuws, dat is een blad, maar het is ook een podcast. En ze zijn een beetje gespecialiseerd in horrorfilms, science fiction, fantasy of ja, cultfilms. Julius Kotsier, welkom.
Hallo. Hi, dank je.
Hey. Jij gaat het vandaag hebben over horrorfilms, of nog specifieker?
Ja, over slashers inderdaad.
Slashers?
Oh.
Slashers, zijn we bekend met slashers, Karsten?
Kijk, ik ben van de history en ja, ik las niks over slashers, maar slashers zijn... Dat zijn horrorfilms. Mm-hmm. Ik kijk geen horrorfilms.
Nee, nooit.
Nou, soms wel. Freddy Krueger, Freddy ja. Mercury.
Ja. Kijk, is dat ik een merk slasher? Het al, Karsten, je bent helemaal professional. Ik hoor het al.
Daarom hebben we jullie eens uitgenodigd, toch?
Is Freddy Krueger, is dat een slasherfilm?
Ja, nee, Nightmare on Elm Street. Ja, dat zijn slashers, zeker. Het is wel duidelijk een latere slasher, in die zin dat die... Kijk, de meeste slashers zijn vrij recht toe, recht aan. De klassieke slasher, begin jaren 80, eind jaren 70. Dat zijn vrij recht toe, recht aan, eenvoudige moordenaar die achter tieners aan zit. En met Nightmare on Elm Street kreeg je dat het natuurlijk bovennatuurlijk werd.
Hmm. Okay. Oh, dus eigenlijk gewoon weer een soort subgenre in de slasher.
Ja, dat was in 1984 begon het... Dat was een belangrijk slasherjaar, omdat het een heel goed slasherjaar was. Maar ook het jaar waarin de slasher zichzelf een beetje opnieuw moest uitvinden. Omdat mensen het na 5 jaar of zo wel een beetje zat begonnen te raken.
Oké.
Ah.
Hoe zat het dan verder met de horrorfilm? Want films hebben besproken de geschiedenis een beetje. Nou ja, dat is begonnen net begin 19e eeuw en op een gegeven moment... Wanneer waren de horrorfilms dan begonnen?
Nou, ook eind 19e eeuw met Méliès, met het Kasteel van de Duivel. Was eigenlijk, zou je de eerste horrorfilm kunnen noemen. Ja, het is wel, dat zeg ik, het is, dat die film, dat is, daar zit de duivel in, er zit een vleermuis in en zo en een paar goocheltrucs. Ja. En dan heb je nog de Execution of Mary, Queen of Scots. Wat een film is waarin je eigenlijk alleen maar ziet hoe iemands hoofd afgehakt wordt. Wat voor die tijd een behoorlijk effectief special effect is.
Ja, oké. Okay. Ja, dus ze hebben hem gewoon gewisseld voor een pop of zo. Dat is,
het is een jump cut. Dus je ziet gewoon een vrouw gaan liggen en dan komt de bel omlaag. En dan verandert ze inderdaad in een paspop.
Ja.
Dit klinkt als een film die ik eigenlijk wel durf te zien.
Het is nog te doen.
Hij is 10 seconden of zo, dus het is niet...
Nee, dan heb ik zeker de tijd.
Nee. maar de echte serieuze horrorfilm, zou ik zeggen, krijg je in de jaren 20 in Duitsland. Dat is een beetje waar het genre echt zichzelf serieus begon te nemen ook.
Natuurlijk zijn het de Duitsers.
Ja. Ja, met Das Kabinett, Das Dr. Caligari en Nosferatu en Faust en Orlaks Hände. En dat zijn de Duitse expressionistische films. En dat wil dus zeggen dat de decors zijn vaak heel artistiek en bijzonder en droomachtig, zeker bij Caligari. Ja. En de shotcomposities zijn heel expressionistisch, dus alles is erop gericht om een bepaald gevoel uit te drukken. Decors, licht, acteurs, make-up, acteerstijl, alles doet mee aan het overbrengen van, het heel duidelijk en groots overbrengen van een bepaald gevoel.
Ja, het doet soms een beetje denken aan theater, hè? Omdat het zo groot is. Ja. En bij film is dat niet nodig, omdat je kan heel dichtbij komen met de camera. Dus je hoeft niet je emotie te vergroten. Maar dat deed ze toen juist wel.
Ja, in de stille film sowieso. Maar bij de Duitse expressionisten deden ze dat inderdaad nog meer. Ja. En inderdaad heel theatraal. Ja, zeker dat kabinet de Dr. Caligari, die dus helemaal in de studio opgenomen is. Of bijna helemaal. Met theaterdecors eigenlijk. Ja. Dat zie je ook. En je ziet ook echt dat die decors allemaal nep zijn. Dat is heel bewust gedaan.
Ja, voor als je helemaal geen beeld hiervan hebt, een beetje Tim Burton-achtig. Van die soort stop-motion setjes lijkt het wel helemaal. Van die kronkelige gebouwen soms. En ja, echt wel mooi.
Dat is waar de horror hier in Europa begon het eigenlijk allemaal. En in Amerika had je tegelijkertijd wel de Phantom of the Opera met Lon Chaney. Maar in Amerika begon het eigenlijk pas in de jaren 30 volgens mij. Wat mij betreft begon het eigenlijk pas in de jaren 30 een beetje serieus te worden. Met Dracula, de eerste horrorfilm met geluid. Bela Lugosi. Dat is wel de Dracula die iedereen, ook als je die film niet gezien hebt.
Ja, zo ziet Dracula er nu uit.
Ja, zo ziet Dracula eruit. Zoals in die film gespeeld wordt. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Frankenstein. 1931 van James Whale. Wat een veel betere film is dan Dracula, overigens. En dat is ook hoe het monster van Frankenstein er nu uitziet in de algemene verbeelding, toch? Boris Karloff.
Ja, en het karakter van Frankenstein is toen ook bepaald. In de boeken is hij heel anders. Kan hij gewoon prima praten en zo.
Ja, in het boek kan hij heel goed praten en is het een best wel slanke, knappe man. Met lang, of nou, knap is hij dan niet, maar wel een atletisch figuur. Met,
ja, hij is
met
heel sterk, hè? Dat zeggen ze. Ja.
Hij is heel sterk, ja. Nou, dat is hij in de film ook nog wel.
Ja, zeker.
Maar het idee van het monster als een lompe, schuifelende, mompelende figuur, dat is helemaal... eerst uit het toneelstuk en toen door die Karloff-film is dat...
Oké.
Maar dat monster, dat is op zich wel... Daar zou je wel een soort begin van de slasher kunnen zien. Omdat het zo'n iconisch uiterlijk is. Een wit, uitdrukkingsloos gezicht. Daar zie je misschien al wel de voorloper van het masker van Michael Myers in Halloween.
Ja, want dat is natuurlijk een beetje bij horror. Je moet steeds iets unieks bedenken. Hè? Steeds een nieuw monster bedenken. Ja, het oude monster kennen we nu al. Oké, nu is de monster wat zwemt. Nu is de monster wat kan vliegen. En elke keer moet het weer...
Maar nu we zo een beetje zo door al die monsters en films heen gaan. Je hebt zo'n hele iconische scène waarin een... Ik weet niet eens uit welke film dat is, maar er zit een echt Amerikaanse vrouw, blond haar, krulletjes, echt uit de jaren 50 of zo van Amerika. En die zit dan in de douche en er komt dan in het shot komt er een mes tevoorschijn en dan hoor je dat ding, 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 ding. Is dat dan ook een slasherfilm?
Psycho is noemen sommige mensen een slasherfilm. Ik vind van niet. Maar er zit wel heel duidelijk, zijn slashers daardoor geïnspireerd. 1960 was een bijzonder jaar. Toen had je inderdaad Psycho van Hitchcock. In hetzelfde jaar had je Peeping Tom. Beide films zijn heel duidelijk voorlopers van de slasher.
Ja, waarbij je een soort killer hebt die met voorbedachte raden iemand gaat vermoorden. Alleen toen had je dus niet heel typisch die groepjes, hè? En dat is een beetje iets wat later kwam.
Groepjes?
Groepjes kinderen.
Klopt, ja. Ja, je hebt zeker in Peeping Tom ben je gewoon bij de moordenaar. Weet je ook vanaf het begin wie het is. En Psycho is wat dat betreft nog wel een whodunit, waarin wie het gedaan heeft blijft in eerste instantie mysterieus.
Ja.
Beide films waren een beetje, en dat is ook wel iets wat met slashers natuurlijk geldt. Kijk, in de jaren 60 was horror, werd... Vooral nog ook geassocieerd met die Universal monsters. Met Frankenstein en Dracula en de Mummy en de Wolfman.
Mm-hmm.
En met spoken, in die tijd ook wel. En gewoon huizen waar het spookt, waren in eind jaren 50 wel populair.
Ja.
Maar het idee dat je buurman de moordenaar kon zijn, dat hadden we nog niet echt gezien in de horrorfilm.
Oké.
En dat is wat Psycho en Peeping Tom allebei, Peeping Tom in het Verenigd Koninkrijk en Psycho in de Verenigde Staten, wat zij opeens introduceerde, was het idee van, nee, het is niet een vampier, het is gewoon een man die een motel runt, of gewoon een man die je bij je werk tegenkomt. Die is het gevaar.
Ja.
Was het en niet daarom ook, waren allebei die films ook enorm controversieel.
Ja, was het niet ook een beetje omdat die Universal Monsters een beetje grappig werden, een beetje parodie werden?
Ja, zeker. Ja, die waren in die tijd ook al heel vaak al geparodieerd.
Ja, dus ja. De angst was er dan een beetje af.
Ja, daar werd niemand meer echt bang van.
Het valt me wel op dat het vaak mannen zijn. Is dat, klopt dat? De monsters?
Ja, dat klopt. Het zijn, ja, nee, het is lastig een vrouwelijke slasher monster te bedenken, zeker, ja.
Ja,
ja nee, als je het breder trekt, monsters in het algemeen, heb je wel vaak als vrouw.
Ja, dat een aantal
vrouwen. Vaak, maar wel, maar als het gaat om puur de slashers, dan is het een stuk zeldzamer.
Hmm.
Maar als je kijkt naar het algemeen, ja, je hebt natuurlijk heksen en,
Bride of Frankenstein, vampieren, Sphinx, hè?
Sphinxen, ja. God, de harpijen zijn volgens mij ook vaak vrouwtjes.
Ja.
Grieken en inderdaad monsters, dan heb je wel veel vrouwen. Maar yeah. In slashers is dat dus niet zo, want blijkbaar zijn die niet eng of zo.
Nou, nee, het komt wel voor dat, kijk, je kan de slashers een beetje verdelen waarvan je van het begin weet wie het monster is, en de whodunits. En bij whodunits is het wel eens een vrouw.
Ja.
Maar dan wordt dat aan het einde dus onthuld.
Aha.
Ja, het gaat eigenlijk dat slasher-genre, dat zit niet alleen in de horror-traditie, maar ook in de detective-traditie. Hè? Ook, het zijn, ja,
oh, wow.
Nou ja, omdat sommige zijn whodunits. En je kan wijzen naar bijvoorbeeld Agatha Christie, And Then There Were None.
Mm-hmm.
Haar boek dat in 1945 gefilmd is. Dat zou je een oer-slasher kunnen noemen. Daar heb je gewoon een groep mensen die allemaal naar een afgezonderd eiland gaan. En dat is, nou ja, dat is het heel bekende gegeven van iedereen is uitgenodigd voor een feestje, maar ze weten niet door wie en waarom. En ze zitten daar met z'n allen in dat huis. En dan worden ze dus één voor één vermoord en één van hen is de moordenaar.
Oké. Ja, eigenlijk heel goed. Ja.
Ja, en Then There Were None, dat is echt een, ja, er zitten eigenlijk heel veel slasher clichés zitten daar al in. Ook het feit dat die mensen om de een of andere onverklaarbare reden besluiten, weet je wat verstandig zou zijn als wij ons zouden opsplitsen.
Dat zit er al in.
Oh, dat zit er al in, ja.
Nou ja, divide and conquer, toch?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Waarom werkt het dan nooit?
Nee. Goh, ja, nee. Oh, wat grappig dat het dus eigenlijk met zo'n boek al heel, ja, heel typisch helemaal klopt. Het hele plaatje is rond voor de slasher.
Maar daar zou je dus ook een, en dat is hoe het vooral ook in Italië, waar het ongeveer tegelijkertijd met de slashers in Amerika, kwamen in Italië ook de bloederige detective verhalen op. En nou, het is misschien leuk om met die traditie te beginnen. Mm-hmm. We hebben nou ja, Psycho jaren 60. Je had in Italië een boekenreeks met gele boekjes waren dat.
Mm-hmm.
Dat waren vertalingen van mensen als Agatha Christie en Edgar Allan Poe en Edgar Wallace. Van, de klassieke Engelstalige en schrijvers van spannende verhalen.
Mm-hmm.
Die werden gepubliceerd in de reeks Il Giallo Modadori. En die boekjes die stonden dus bekend als Gialli. En Giallo betekent geel.
Oké. Okay. Oh, ja.
En toen is dus de kleur geel in Italië, dat woord, werd gewoon een beetje synoniem met een spannend verhaal.
Ja.
Dus elk spannend boek en elk spannend verhaal was dan een giallo. En ook de films die daar gemaakt werden en ook die daar gekeken werden, werden ook giallo genoemd. En tegenwoordig betekent het woord giallo voor ons een heel specifieke Italiaanse stroming van bloederige detective verhalen.
Mooi in hoe Italië, dat helemaal vervangen is, ja. Ja,
ja in Italië heet nog steeds gewoon elk spannend verhaal een giallo. In elke horrorfilm in Italië zeggen ze giallo tegen Halloween, weet je wel.
Mm.
Maar, en noemen ze hun eigen giallo, noemen ze giallo all'italiana.
Okay.
Maar wij noemen hun films dus giallo.
Ja, ja.
En dan, ja, die begonnen zo begin jaren 60 op gang te komen met onder meer Mario Bava als grote naam. Mario Bava is sowieso in de Italiaanse horror een enorme naam.
Hmm.
Hij maakte The Girl Who Knew Too Much in 1963, Blood and Black Lace in 1964. En daar heb je wel echt, Blood and Black Lace, dat is veel meer nog dan Psycho en Peeping Tom, een voorloper van de slasher. Daar heb je, het gaat over een mode... school waar mensen één voor één vermoord worden.
Hmm.
Best bloedig voor die tijd. Het is een gemaskerde moordenaar met handschoenen. Handschoenen zijn ook heel karakteristiek voor de giallo.
Yeah.
Dus ja, daar begon dat zo'n beetje. En later maakte hij nog een veel explicietere film, A Bay of Blood. Waar ook heel veel standaard slasher ingrediënten in zitten. Dus, die film komt uit 1971 en is voor die tijd echt schokkend gewelddadig. Er zit ook best veel naakt in, wat ook later ook een slasher-cliché werd.
Ja, ja. Wel grappig. Is dit dan voor de Italiaanse markt of waren ze echt wel gemikt op de wereldmarkt?
Nee, allebei. Mm. Italiaanse films zijn altijd... omdat ze namen ook nooit geluid op de set, hè?
Mm.
Dus dat werd in het Italiaans ook gedubt. Maar ook in het Engels meteen. Dus
oké, want dat was gewoon goedkoper. Ze probeerden zo goedkoop mogelijk films te maken.
Ja, nou ja, dat niet per se. Maar het is gewoon de traditie in Italië. Kijk, je maakt een film en het gaat om het visuele.
Mm.
En het geluid komt achteraf. En sowieso wordt bij een normaal, nog steeds bij films, wordt wat er nu op de set opgenomen wordt, is dialoog. En alle andere geluiden worden achteraf opgenomen. Bijna altijd. En in Italië namen ze toen ook geen dialoog op. Maar niemand deed dat. Fellini ook niet. Het werd niet gedaan. Er was gewoon geen geluidsapparatuur op de set. Ja, dat is goedkoper. Maar het is ook... Op zich is wel logisch. We doen hier het beeld en daar het geluid.
Ja, oké. Je hebt wel mooier geluid als je in een studio opneemt, inderdaad.
Ja, en je kan nog dingen veranderen.
Ja.
Je kan, de Fellini die liet geloven, die zei wel eens tegen zijn acteurs, als ze vroegen wat moeten we zeggen, dan zei hij, nou tel maar tot 10.
Hmm.
En dan bedenken we in de studio wel wat jullie gaan zeggen.
Dat zou toch niet echt werken, maar goed.
Nou, dat werkte voor hem prima. Ja, hij heeft meesterwerken gemaakt.
Zeker. Het zou voor een publiek nu heel, heel afleidend zijn, denk ik.
Ja, nou ja.
Ja.
Maar goed, dan heb je dus die Jelly. En zo rond die tijd begon in Amerika kwamen ook meer, meer geïnspireerd door Psycho, de realistische horrorfilms. Want de Giallo waren over het algemeen behoorlijk gestileerde films. De Giallo staat echt bekend als een subcategorie die enorm esthetisch is. En dan Mario Bava, maar ook vooral Dario Argento. Die prachtige films daarin gemaakt heeft. Deep Red is een goed voorbeeld. Dat zijn heel stijlvolle films. Heel esthetisch. Heel droomachtig bijna. En in Amerika werden de films juist wat rauwer in die tijd. Hè? Geïnspireerd door Psycho werd het allemaal rauw en realistisch en hard en direct. En dan krijg je de Texas Chainsaw Massacre.
Oh, ja. Die heb ik toevallig wel gezien. Dat is ook een slasher.
Het is qua plotstructuur precies een slasher, maar hij voelt niet als een slasher.
Er wordt wel veel geslashed, als ik eerlijk ben. Nare film. Maar,
ja. Ja. Nou, maar dat is de nare film. En de meeste slashers zijn niet per se naar. Texas Chainsaw, hij is ook niet heel bloederig. De Texas Chainsaw Massacre, wat de titel misschien doet vermoeden. En die stoot ook wel mensen af om die reden. Maar er zit eigenlijk helemaal niet zoveel bloed in die film.
Mm.
Nee, en dan gaan ook helemaal niet zoveel mensen dood. Maar het is inderdaad een heel rauwe, intense, keiharde film. Waarin een groep mensen terechtkomt bij een kannibalistische familie in Texas. Waar eigenlijk de hel losbreekt.
Ja.
En Het gaat heel erg over dat idee van je bent net even buiten de wereld die je kent.
Hmm.
En daar zit je, weet je wel, in Texas, dan heb je gewoon opeens die familie, zo een paar kilometer van het laatste tankstation of zo. Is opeens die familie en is opeens blijkt de wereld helemaal niet overal normaal. Blijkt dat in, nou ja, en dat is natuurlijk ook het cliché van die zuidelijke staten van in Texas zijn, zitten de gekkies.
Hmm.
Nou ja, dat idee, daar is natuurlijk een beetje van afgeleid.
Ja. Ja, en dan nog wel realistisch, maar wel een beetje extreem.
Ja, grotesk.
Ja.
Zeer extreem.
Ja. Ja. Nou, in datzelfde jaar kwam ook Black Christmas uit. En dat is wel, zou ik wel echt een slasher noemen. Texas Chainsaw Massacre vind ik nog geen slasher, omdat die toch echt in een andere categorie zit voor mij. Maar Black Christmas is wel een slasher van Bob Clark. Die ook A Christmas Story heeft gemaakt trouwens.
Oh, maar dat is helemaal geen horrorfilm.
Nee. Bob Clark heeft sowieso... heeft hij meer horrorfilms? Maar Black Christmas zijn enige horrorfilms. Hij maakte verder vooral comedies. Porky's heeft hij ook gemaakt.
Oh ja, ja.
En Baby Geniuses. maar zijn beste films zijn kerstfilms volgens mij.
Ja. Yeah.
Ja, Black Christmas is, dat vind ik wel absoluut zijn beste film. Het gaat over een studentenhuis. Nou ja, het is kerst, er zitten een heleboel vrouwelijke studenten in dat studentenhuis. En een mysterieuze moordenaar maakt ze één voor één af. Ook niet heel bloederig, want ze worden meestal gewurgd. En het is interessant om te zien dat die film, er zit wat betreft seksualiteit... die meiden praten heel veel over seks. En op een heel normale toon eigenlijk. Best wel casual.
Mm-hmm.
En ze worden er niet voor gestraft. Wat later in het genre natuurlijk wel gebeurde. Als je een slasher uit de jaren 80 ziet, weet je als een meisje seks heeft, dan gaat ze vermoord worden. Of zelfs als ze alleen onder de douche staat al. Ja, in Black Christmas zit geen naakt, maar wel veel seksuele thematiek. Er is één meisje die een abortus wil laten doen. En haar vriend is daarop tegen. En daar zit daarover een hele discussie. Maar het is best een progressieve film. Want er wordt niemand eigenlijk gestraft voor seksualiteit. En het gaat erover dat die vrouwen hun hele leven wordt eigenlijk beheerst door de blik van mannen. Door politieagenten, door dat vriendje dat niet wil dat ze een abortus krijgt. Door de ouders, de vader die het afkeurt hoe seksueel geëmancipeerd zijn dochter is. En dus ook door die moordenaar die daar ergens in dat huis zit en ze voortdurend begluurt.
Ja.
Dus het gaat echt over hoe mannen het leven van vrouwen moeilijk maken.
Ja, is dit dan ook een beetje het begin van zo'n nieuwe doelgroep? Is dit ook niet een beetje waar de jongeren wat meer een doelgroep werden?
Ja, nou ja, op zich was bij horrorfilms was vaak wel ook voor jongeren hoor.
Okay,
zeker maar... in de jaren 50 had je de drive-ins.
Ja.
En dat waren dan in de jaren 50, begin jaren 60, meestal geen pure horrorfilms, maar science fiction.
Mm-hmm.
Maar dat was heel erg gericht op tienerpubliek.
En, maar hadden tieners dan ook de hoofdrol?
Ja, vaak wel.
Oké.
I was a teenage werewolf. Nee, er waren zelfs heel veel films met teenage in de titel.
Oh, wat grappig.
Ja, en in The Blob met Steve McQueen. Dat is natuurlijk echt een tienerfilm.
Ja, maar inderdaad bij de slasher gaat het toch meestal om de tieners, hè? Een groepje tieners.
Ja, dat is wel wat je in wat met Texas Chainsaw Massacre en Black Christmas. Nou, dat waren dan studenten, maar ja, dat is waar de jongeren als slachtoffer... waar dat een beetje begon.
Ja.
Je krijgt na Black Christmas... krijg je Halloween eigenlijk. Er zit nog wel wat tussen, maar... Halloween is de volgende echt belangrijke... en het is ook echt een enorm belangrijke. Bob Clark houdt vol... en volgens mij is het ook wel zo... dat John Carpenter Halloween oorspronkelijk bedoeld had... als vervolg op Black Christmas. Dat het idee was dat de moordenaar van Black Christmas... zou ontsnappen uit de inrichting... en op Halloween opnieuw... achter de babysitters aan zou gaan. Nou ja, uiteindelijk heeft Carpenter daar... zijn eigen ding van gemaakt.
Mm-hmm.
In Halloween heb je Michael Myers. En dat is toch wel de meest... het begin van die iconische figuur die je in heel veel slashers nog tegen bent gekomen. Met wit masker, groot mes en geen motief. Hij zit gewoon achter zijn slachtoffers aan en dat is het.
Ja, is dat niet iets met zondigen en dat hij mensen afstraft?
Ja, dat is er later inderdaad, dat is er later dan bijgekomen. En dat zie je wel, dat hij staat dus achter de babysitters aan en elk meisje dat seks heeft. Nou, er is maar één die seks heeft, maar er is ook eentje die van plan is dat ze gaan doen.
Ja.
Maar die gaan eraan inderdaad. En de brave Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, die niks moet hebben van seks en ook niet echt van wiet. Ze probeert een joint aan het begin van die film, maar dat vindt ze ook niet lekker. En die wel gewoon netjes op de kinderen blijft passen, ja, die overleeft het dan. En Carpenter zegt zelf dat daar helemaal niks moralistisch mee was bedoeld. Dat het gewoon is, ja, die andere meiden die zijn afgeleid.
Yeah.
Die letten niet op. Yeah. En Laurie Strode let wel op, dus ja, dan overleeft zij het. Nou, dat zou kunnen dat hij dat zo bedoeld heeft, maar je ziet wel dat in heel veel slashers daarna diezelfde moraal is teruggekomen. En dat je echt vrijwel zeker weet in een slasher uit de jaren 80 dat als je een meisje naakt ziet, dat ze dan eraan gaat. Wat er ook mee te maken zou kunnen hebben, dat actrices die bereid waren in zo'n film naakt te gaan, niet per se dezelfde actrices waren die bij de rol van de heldin van de film zouden passen.
Ja, ja, precies. Mm. Ja.
Dus ja, dat zou ook daardoor kunnen komen.
Het is een beetje judging. Ik bedoel meer van, ja, er werd op een andere manier gedacht.
Ja, ja, en ja, het heeft ook met salaris te maken natuurlijk. Maar ja, je wil voor je Final Girl toch een actrice die, hoe noem je dat?
Ja, die
meer gravitas heeft of zo. En ja, in die tijd waren die actrices hadden vaak geen zin om, weet je wel, voor een goedkoop horrorfilmpje een douchescène op te nemen.
Ja.
Nou ja, maar goed, Halloween was een super eenvoudige film. Echt een beetje gestroomlijnd. Zijn tijd voor dingen als karakterontwikkeling of zo, dat zit er allemaal nauwelijks in. Echt een heel economisch vertelde, meesterlijke oefening in spanningsopbouw. Ja, dat is wel. Dat hebben heel weinig slashers na Halloween hebben dat nog zo goed weten te doen. Want daarna krijg je er heel veel die, omdat ze gemaakt waren door regisseurs die niet zo briljant waren in het economisch vertellen en het opbouwen van spanning als John Carpenter, werden dat best een beetje saaie films waarin die tieners een beetje rondhangen en dan af en toe wordt er eentje vermoord. En er wordt niet echt meer spanning opgebouwd op een gegeven moment.
Nee, de opzet is natuurlijk wel vrij simpel, ja. En als je dan verder geen verhaal opbouwt en alleen maar, ja.
In 1980 verscheen Friday the 13th, wat de volgende grote mijlpaal in het genre is, zou ik zeggen.
Mm-hmm.
Die is heel duidelijk geïnspireerd door Halloween.
Ja, die lijken ontzettend op elkaar. Hè? Ik verwarde ze vroeger altijd. Ja.
Ja, daar is Sean S. Cunningham, de regisseur, ook altijd eerlijk in geweest. Dat hij gewoon een rip-off van Halloween aan het maken was.
Mm.
Met dan als verschil dat die zich op een kamp afspeelt, Friday the 13th. Halloween is in de suburbs. Dus ja. Is ook wel weer zo van, je dacht dat het daar veilig was in die suburbs, maar nee, hier komt de moordenaar, weet je wel.
Mm-hmm.
En ja, Friday the 13th is dat op een zomerkamp. Maar dat is, ja, als je hem nu ziet, ik hou van die film hoor, maar het is echt een ontzettend, het is geen goede film. Het is ik hou van heel die serie, maar het is wel echt een, ja, die films die zijn allemaal niet goed. En de eerste is ook hartstikke traag en je zit daar maar met die personages. Maar voor tieners is dat toch. Het zijn een soort hangout films. Die op een bepaalde manier heel goed de ervaring van het tiener zijn weten te vatten. Want er is die verveling.
Mm-hmm.
En er is dat idee van, nou ja, we zitten maar en we gaan een beetje blowen en een beetje zuipen en een beetje neuken met z'n allen. En daarna worden we vermoord. En ik denk dat als tiener, dat is misschien een verklaring voor het succes van de slasher in die tijd, die ik dan bedacht heb. Dat als tiener is het eigenlijk moeilijk je voor te stellen hoe het is om volwassen te zijn en hoe het is om echt verantwoordelijkheden te hebben in het leven. Het is veel makkelijker om je voor te stellen dat het gewoon zo zal blijven als het is en dat je dan doodgaat.
Hmm.
Dus eigenlijk de mensen die overleven in een slasher zijn de mensen die nog die al hun verantwoordelijkheid nemen. Die eigenlijk al volwassener zijn dan de anderen. En al die andere tieners die nog zitten te zuipen en blowen en aan onveilige seks doen. Ja, die hebben toch niks meer te bereiken en die zijn al op hun hoogtepunt. Dus dan kun je ze net zo goed meteen vermoorden. Ja. Dus eigenlijk doen die moordenaars in die slashers verlenen iedereen een dienst. Zij zorgen dat die mensen altijd op hun hoogtepunt blijven als feestende tieners. Zonder consequenties.
Ja, het is erg oordelend op die manier. Hè? Dat zie je inderdaad wel.
Ja, het is oordelend. Maar het is tegelijkertijd, ik denk op een soort onbewust niveau, ook voor die tieners wel fijn. Dat ze nooit meer, dat er nooit consequenties zullen zitten aan hun daden, omdat ze gewoon weg zijn. Ik bedoel, er zit natuurlijk de consequentie is dan dat ze vermoord worden. Maar dat zijn die films die gaan erg over consequentieloze pret. En dat is iets wat wel heel erg aanslaat bij tieners. Je had in die tijd heel veel filmcritici. Roger Ebert en Gene Siskel voorop, die hadden toen dat tv-programma. At the Movies. Die echt heel moreel verontwaardigd waren over die slashers. En die zich afvroegen, waarom willen tieners dit toch zien? Waarom gaan tieners kijken naar films waarin ze afgeslacht worden? Dat is toch deprimerend?
Ja, het is toch maar steeds dat er verkeerde keuzes worden gemaakt. Ook dat je als publiek zit van, nee, dat moet je toch niet doen? Waarom doe je dit? Dan rijden ze iemand aan en dan is er van, oké, we moeten dit lijk verstoppen. Nee, je moet natuurlijk de politie bellen en een melding ervan maken.
Ja, dat is jaren 90. Dat is, I know what you did last summer, ja. Ja, nee, maar ik denk dat het echt iets is wat gewoon aansluit bij de belevingswereld van tieners. Dat idee dat het leven inderdaad nog geen consequenties heeft, omdat je gewoon doodgaat.
Ja.
No future.
Ja, inderdaad, niet die hulp in willen schakelen van volwassenen. Dat zit er ook altijd wel heel erg in.
Ja, volwassenen zijn ontzettend afwezig in de meeste slashers. Dat is ook, daarom is een zomerkamp ook een uitstekende locatie. Want daar zijn inderdaad geen volwassenen. In Halloween is het al raar dat de volwassenen zo afwezig zijn. Want er wordt dan gezegd, ze gaan naar een feest. Alle volwassenen in de straat die zijn naar een feest. Op Halloween, het is een raar idee. Ik weet niet of dat ooit ergens een traditie is geweest dat er op Halloween een groot feest is waar volwassenen dan naartoe gaan, weet je. Maar, ja.
Nu kinderen
ik heb
achterlaten.
Niet kunnen vinden.
Nee, maar de reden daarvoor is natuurlijk dat je niet wil dat in een film die toch vooral bedoeld is als wel gezellig en leuk om naar te kijken. Dat je ook geconfronteerd wordt met de rouw van ouders over hun vermoorde kind.
Ja, dat is.
Want dat is in Black Christmas is dat nog wel. Daar zijn ouders echt op zoek naar een meisje dat vermist is. En dan krijg je ook die hele tragiek erbij. En Black Christmas is een veel serieuzere film dan de meeste opvolgers. Maar inderdaad, in de meeste slashers daarna zijn die ouders helemaal afwezig.
Ja, of als ze er al zijn, dan geloven ze je nooit. Hè?
Die Friday the 13th-serie was heel invloedrijk. Heel veel slashers gingen toen ook op een zomerkamp zich afspelen. Het beste jaar voor de slasher is dan 1981. Waarin je dan, had je ook The Prowler en The Burning. Friday the 13th 2, My Bloody Valentine. Allemaal topfilms op een bepaalde manier. Mm-hmm. Niet allemaal even goed, maar wel als je van slashers houdt leuk. Maar goed, en dat is allemaal die oude formule waarbij het nog wel enigszins realistisch blijft. Ik bedoel, die moordenaars die kunnen natuurlijk allemaal veel meer aan dan de meest, dan een gewoon mens, weet je wel. Die kun je 5 keer met een pan op hun hoofd slaan en ze staan weer op. Dus wat dat betreft niet realistisch, maar het was niet expliciet bovennatuurlijk meestal. Maar in 1984, wat ook een uitstekend slasherjaar is trouwens, heb je onder meer A Nightmare on Elm Street. Ja, en dat is ook de film waarin de ouders voor het eerst weer echt een grote rol gaan spelen. Want daar is het ook echt de schuld van de ouders wat er misgaat. Hè? Dus die ouders hebben een kindermoordenaar, Freddy Krueger, hebben de ouders vermoord. En die komt dan wraak nemen in de dromen van hun kinderen. Het gaat heel erg over hoe dingen die je probeert te onderdrukken. Want zij houden die hele moord op Freddy Krueger houden zij geheim. Mm-hmm. En dan komt het dus in je dromen weer boven. Dus het gaat echt over hoe dingen die je probeert te onderdrukken op een veel gevaarlijke manier naar boven komen. En het gaat erover dat je, ja, dat je je ouders eigenlijk niet kunt vertrouwen. Wat ook een boodschap is die bij heel veel tieners natuurlijk aanslaat. Hè? Die ouders die doen alles fout en die nemen hun verantwoordelijkheid niet. Mm-hmm. En dan komt die achter je aan in je dromen en dan geloven ze je niet eens. En uiteindelijk moet jij zelf je ouders redden. Want dat is het einde van de film. Dan gaat Heather, de final girl, die stopt haar moeder dan in bed. Haar moeder die is heel veel aan het zuipen, dat is een alcoholiste. En die, ja, die moet dan beschermd worden. En dan zie je zo hoe ik noemde haar Heather. Ze heet, dat is de naam van de actrice, Heather Langenkamp. Ze heet Nancy in de film. Dan zie je haar moeder zo in bed stoppen. Dus ja, je kunt je ouders niet vertrouwen, maar je moet wel uiteindelijk voor ze zorgen. Dat is een beetje de boodschap van de Nightmare on Elm Street films. Hm. En daar zijn er uiteindelijk 7 van gemaakt in de oorspronkelijke reeks. En dan nog Freddy vs. Jason, een crossover met Friday the 13th en een remake. Ja. In die films werd ook, ja, waar de meeste mensen ze om zullen herinneren, is de spectaculaire moorden. Het was in slashers wel gebruikelijk om echt spectaculaire moorden te hebben met goede special effects. Tom Savini is wat dat betreft de grootste naam, hè, die echt gruwelijke taferelen wist te creëren. Maar in een droomwereld, zoals Nightmare on Elm Street, kan natuurlijk alles.
Ja.
Dus daar konden ze pas echt uitpakken met Freddy Krueger die in een slang verandert. Of die.
Hij trekt toch iemand zo zijn bed in? Dat is een hele mooie.
Ja, Johnny Depp wordt zijn bed ingetrokken. Ja. Er wordt iemand op een gegeven moment in deel 4 verandert een meisje in een kakkerlak. Dat is mijn favoriete moordscène van Krueger. Ah. Dat is transformeert hij eerst in een kakkerlak en daarna stampt hij er plat. Er zit ook iemand die aan zijn zenuwen, een jongen die veel met marionetten speelt, dat is ook een heel goeie, die wordt dan, worden zijn zenuwen zo uit zijn lijf getrokken en gaat Freddy hem zo als een marionet besturen.
Ja, ja, dus het is ook bijna een soort marteling wordt het dan.
Ja, nee, Freddy is heel sadistisch. Dat is wel iets wat de meeste slashermoordenaars niet hebben, omdat de meeste zijn toch, de meeste slashermoordenaars zijn natuurlijk zwijgend.
Ja.
En niet per se sadistisch. Het kan ze allemaal niet zoveel schelen. Ze zijn er gewoon om de boel gedaan te krijgen. Hè? Michael Myers is, zijn psychiater Donald Pleasance, of Dr. Loomis heet hij in de film, die zegt Michael is evil, pure evil.
Mm.
Maar in die film zie je niet echt dat hij, je ziet dat hij nieuwsgierig is. Dat hij snapt gewoon niet hoe het werkt en hij vindt het dan, ja, als iemand doodgaat, vindt hij dat wel interessant. En dan staat hij er zo'n beetje naar te kijken. Dus ik denk dat hij meer nieuwsgierig is. En Jason is, volgens mij, gedraagt zich echt als een, Jason is in de Friday the 13th serie, in de latere delen. En hij is gewoon een klusjesman. Hij ruimt die tieners op, yeah, die daar in dat bos zitten. Ja, hij woont in dat bos, die tieners mogen daar niet zijn. Dus die doet hij aan de kant. En dat doet hij wel hard, maar niet per se sadistisch.
Nee.
Maar Freddy Krueger, dat is echt een sadist. En die praat ook veel en maakt er grappen over. En die wordt ook, als die serie doorgaat, wordt hij steeds clownesker. In de eerste film is hij nog wel echt eng bedoeld. En blijft hij ook voor het merendeel in de schaduwen. Zie je hem niet echt goed.
Hmm.
Maar als je dat met deel 6 vergelijkt, daar is hij gewoon een soort, deel 6. Uit.
Wow.
Ja, 1990 volgens mij. Maar daar is hij gewoon echt een soort Looney Tunes figuur.
Ja, dan komt hij echt een beetje belachelijk maken. En hou je van raceauto's? Nou, dan gaat hij zeggen, oh, je houdt van raceauto's. Oh, stom, hier heb je een raceauto. Dan word je aangereden door een raceauto. Ja, gewoon lekker stom dat je denkt, oké, nou ja, goed.
Ja. Ja, en die was toen ook echt enorm populair, hè? De Freddy Krueger was echt een soort MTV-figuur.
Ja, inderdaad.
Hij stond ook allemaal clips, hij had zo'n rapnummer opgenomen en zo. En er waren een soort rip-offs van Freddy natuurlijk.
Ja.
Dus het was echt, ja. Wat toch wel bijzonder is, dat je hebt dus, nou ja, in de jaren 60 waren Dracula en Frankenstein ouderwets geworden. En kreeg je dan, ja, Norman Bates als een soort nieuwe horror-icoon. En je kan echt een rechte lijn trekken van Norman Bates naar Freddy Krueger, die dan in de jaren 90 ook zo'n bespottelijke clown is geworden.
Ja.
Dus het gaat toch altijd die kant op met de horror-iconen.
Ja, het is ook gewoon lange tijd als dingen, als je ze niet ziet, dan blijven ze eng. Maar op een gegeven moment, ja, dan zie je ze gewoon te veel. Dan raak je eraan gewend en dan is het niet echt eng meer. Op een gegeven moment weet je wat er komt.
Het is ook niet per se erg, hoor, vind ik, dat Freddy Krueger zo'n clown werd. Dat is toch het lot van elk personage. Als je maar genoeg films blijft maken, dan word je op een gegeven moment, gaat dat zo. En ik vind het wel leuk.
Ja,
ik vind ook die latere Nightmares, ik vind deel 4 heel erg leuk. En in deel 6 zitten ook echt leuke dingen.
Tja. Ja, ik bedoel, anders blijf je steeds hetzelfde doen natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk ook...
Nou, in deel 7 werd hij wel weer eng. Dat was wel een briljante vondst van Wes Craven. Want in deel 7 speelt zich af in een universum waarin de Nightmare on Elm Street films gemaakt zijn.
Hmm.
Dus Wes Craven is ook de regisseur, is een personage in die film. En Heather Langenkamp, de actrice uit deel 1 en deel 3... is ook een personage in die film. Dus die speelt zichzelf. En dan zeggen ze, oké, wij hebben al deze Nightmare on Elm Street films gemaakt. En het is nou voorbij. Maar dan komt Freddy opeens in de echte wereld.
Hmm, ja.
Dus dan heb je toch weer, maak je hem toch weer eng door hem in een andere wereld te zetten.
Ja, dat is natuurlijk een beetje het begin van die meta-periode. Hè? Ook met Scream natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, die twee films maakten die na elkaar. Wes Craven's New Nightmare, wat dus Nightmare on Elm Street 7 is, die het niet zo heel goed deed. Maar een paar jaar daarna maakte Wes Craven Scream met een script van Kevin Williamson. En dat was natuurlijk een enorme hit, 1996. En nou ja, die openingsscène alleen al is natuurlijk een van de spannendste slasher scènes ooit, met Drew Barrymore die gebeld wordt en gevraagd wordt wat hun favoriete horrorfilm is. En nou ja, die uiteindelijk... waarna overigens wel ook haar ouders haar lijk vinden. Dan zie je toch weer dat de ouders er nu wel bij zijn. En dat is ook echt... mede door die ouders wordt dat een enorm heftige scène.
Hmm.
Dat die ouders haar uiteindelijk vinden, dat maakt het echt zoveel heftiger. Dus daar zie je wel meteen dat Wes Craven zegt, oké, gaan we het echt serieus doen.
Ja.
En Scream is ook een film, een van de eerste slashers, waarin de personages horrorfilms hebben gezien.
Ja, want dat is dus echt een meta. Ze weten inderdaad van, je moet nooit in je eentje op pad gaan. Hij staat altijd achter je.
Ja, en dat maakt het grappig. En er zit ook wel satire in Scream. Aan de ene kant. Aan de andere kant wordt het daardoor ook spannender en enger, omdat je weet, oké, deze mensen weten wat een horrorfilm is, kennen deze clichés, maar toch zijn ze niet veilig.
Ja, ja.
Die gast weet ze toch te pakken te krijgen. Dus omdat je dus op een ander niveau van realiteit zit, wordt het directer en enger.
Hmm.
Er waren trouwens voor Scream, het is een beetje lullig om te doen alsof films daarvoor helemaal niet zich bewust waren van de clichés, want dat is wel zo, zeker de latere Friday the 13th films, waaronder deel 6, Jason Lives, vooral, die waren zich heel erg bewust van al die clichés.
Ja.
En we zijn zelfs al in 1982 werd Slumber Party Massacre gemaakt. Dat is wel een interessante film, Slumber Party Massacre. Rita Mae Brown heeft Slumber Party Massacre geschreven als parodie op het slasher genre. En specifiek als feministische parodie.
Mm-hmm.
Maar toen heeft Amy Holden Jones die film geregisseerd als een recht toe recht aan serieuze horrorfilm.
Oh jeetje.
Dus het is een soort parodiescript, maar wel serieus verfilmd, wat een soort rare, ik vind wel interessante spanning oplevert tussen het materiaal en de benadering. Mm. Het is ook wel uniek dat het een film is van een vrouwelijke schrijver en een vrouwelijke regisseur. Dat maakt zeker in slasher genre behoorlijk uniek. En ja, dat hij echt een soort best wel expliciet feministische lading heeft. Hm. Ook een van de weinige films trouwens waarin je wel naakte vrouwen ziet die dan niet doodgaan aan het einde.
Okay.
En ja, als je die film ziet, het is heel duidelijk dat de douchescènes die erin zitten bedoeld zijn als parodie op de exploitatieve douchescène. Terwijl het dat ook is. Maar ja, je ziet ze wel gewoon allemaal douchen. Maar de camera die gaat echt van kont naar kont, weet je wel.
Mm,
Dus het is heel duidelijk grappig bedoeld, maar ook tegelijkertijd geeft het wel datgene waar die mensen voor komen.
Ja, maar er is een slaapfeestje gaande en er is een killer? Of hoe,
Ja, er is een slaapfeestje gaande en dan komt er een moordenaar met een enorme boor, wat natuurlijk ook heel duidelijk een vallensymbool is.
Ja. Oh.
Ja, en die gaat dan al die vrouwen aanvallen. En uiteindelijk wordt die boor ook... het is echt de meest opzichtige castratie-metafoor die er ooit in een film is geweest. Hoe ze die boor dan eraf hakken. Mm. En dan blijven er... een spoiler, maar goed, dat mag misschien wel.
Ja hoor.
Er blijven uiteindelijk 3 final girls over. En het gaat dan dus echt over dat de vriendschap tussen vrouwen uiteindelijk overwint.
Oh, dat is wel grappig, ja.
Ja, dat is wel. Het is jammer genoeg niet zo'n heel goede film. Hij is niet echt spannend. Hij is ook niet super grappig.
Mm.
Maar ik vind het wel een heel interessante film. En ik zou hem ook wel aanraden om te kijken als je een beetje een ander soort slasher uit de jaren 80 wil zien. Mm.
Ja, want inderdaad, het is altijd zo'n final girl. Hè? Er blijft er eigenlijk altijd maar eentje over. En,
vaak wel in combinatie met een man. Dat is ook in heel veel Friday the 13th blijft er altijd ook een vriendje over bij haar.
Ja, ja, oké. Ja.
En je hebt ook wel eens de final boy in de Friday-serie. Heb je Tommy, oorspronkelijk gespeeld door Corey Feldman in deel 4.
Mm-hmm.
Die 3 films lang een beetje de final boy is geweest.
Ja, maar het is niet een teamwork ding, hè? Dat je zegt van oké, we moeten met z'n allen samenwerken om deze killer te vermoorden.
Nee, dat is zelden het geval inderdaad. Het is een best wel individualistisch genre, waarin uiteindelijk inderdaad de final girl, wat vaak het brave maagdelijke meisje is,
mm-hmm.
die uiteindelijk de moordenaar weet te ontwapenen.
Ja.
En vaak ook niet per se op een gewelddadige manier. Vaak ook wel, maar het interessantste is eigenlijk als zij een soort truc weten bedenken. Wat sowieso, dat is een van de grote verschillen tussen horrorfilms en actiefilms. In actiefilms is de oplossing vrijwel altijd gewoon geweld gebruiken.
Ja.
En in horrorfilms is het vaker een soort psychologische manier vinden om het monster te slim af te zijn. En het monster te begrijpen. En er is eigenlijk meer empathie nodig om in een horrorfilm te winnen. Wat misschien ook een van de redenen is dat horrorfilms vaak vrouwelijke protagonisten hebben. Want conventioneel gezien worden vrouwen gezien als empathischer en worden mannen gezien als praktischer. Ik weet niet in hoeverre dat klopt, nee. Maar dat is wel het clichébeeld.
Ja.
Mm-hmm.
Dus daarom zie je bijvoorbeeld in Friday the 13th 2 is de heldin, de final girl, die studeert kinderpsychologie. En die weet op die manier Jason te slim af te zijn door te doen alsof ze zijn moeder is en hem heel streng toe te spreken.
Goh. Ja.
En dan raakt Jason even in de war. Nou ja, goed, dan pakt ze natuurlijk een mes en hakt ze hem neer. Maar het is wel, ze heeft dus die
truc. Het is wel slimmigheid, ja.
Dat is in heel veel slashers wel het geval, dat de final girl uiteindelijk met een list weet te winnen.
Ja. En waar is het genre nu zo'n beetje?
Ja, dood. Er zijn niet echt slashers meer. Er zijn, af en toe wordt er eentje gemaakt. De laatste remake van Child's Play vond ik erg leuk. Of ik zeg de laatste remake, er is maar één remake van. Maar die is onlangs verschenen. Child's Play is de serie met Chucky,
mm-hmm.
die pop.
Wat ook bijna parodie, maar ook wel...
zeker de latere films daarvan zijn... deel 4 en 5, Bride of Chucky en Seed of Chucky zijn... Ja, zeker Seed of Chucky is gewoon echt een parodie.
Mm.
En daarna met Curse of Chucky begon het wel weer serieuzer te worden. En Cult of Chucky, dat zijn wel echt weer wat meer serieuze horrorfilms. En ja, dus de remake. Er is nog steeds, de originele Child's Play serie loopt nog steeds. Maar er is ook een remake, een soort vertakking.
Oh jeetje, ja.
Ja, in die remake heeft hij de stem van Mark Hamill.
Oh.
Ja.
Dat is gaaf.
Ja, dat is gaaf. Ja, ik vond het echt een leuke film. Maar ja, dat is een sporadische slasher. Ja, die worden nog wel gemaakt. Maar het is niet, het is zeker niet meer. Het is eigenlijk maar heel kort geweest. Het is ja, jaren 80 en jaren 90. En eind jaren 90 was het wel zo'n beetje voorbij. Ja, natuurlijk, Scream heeft het genre weer even die opleving gegeven. Hè? Mm-hmm. Het leek bijna dood. Begin jaren 90 dachten ze, nou, die slasher, dat is wel geweest. En toen kwam Scream en kregen we, nou ja, daarna kreeg je dan I Know What You Did Last Summer, Valentine's Day, Urban Legend, nou ja, noem maar op. Maar dat was eind, ja, begin 2000 was het ook wel weer voorbij. En ja, toen werden er nog wel een paar parodieën gemaakt. Ja, Scary Movie natuurlijk.
Ja.
Maar ja, nee, het is niet heel lang een jaar of 20 hebben de slashers echt geleefd.
En het is niet ergens in overgegaan of zo? Van, het is
jawel,
niet...
jawel. Ja? Je kreeg begin 2000, je had Saw van James Wan. Dat werd dan een beetje de nieuwe trend. Wat ook natuurlijk heel spectaculaire, bloederige moord set pieces heeft, de Saw-serie.
Ja.
Je krijgt ook nog Final Destination.
Oh,
wat ik ook wel een slasher-reeks zou noemen.
Een beetje wel, ja.
Ja, ik zou het eigenlijk niet ook wel een beetje, maar ik zou het gewoon echt een slasher-film, slasher-reeks noemen. En ik vind dat ook vaak, die latere delen ervan zijn super. Ik vind Final Destination echt een heel goede slasher-reeks.
Ja, is goed.
Ja, de dood zelf als moordenaar en dan ja, een fantastische gelegenheid voor geweldige set-pieces. Het gaat dus over mensen die de dood zijn ontlopen, maar dan komt de dood alsnog achter ze aan. Dus dan komen ze om bij allemaal bizarre ongelukken.
Ja, een soort ongelukjes. Ja.
En je ziet in al die scènes zie je heel erg hoe dat opgezet wordt. Je ziet, oh, er zit een schroefje los, dus dat valt dan straks misschien op zijn kop. En dan gaat het allemaal toch net weer anders dan je had verwacht. Maar het is zo mooi bedacht en verzonnen en uitgevoerd allemaal. Die zijn van na 2000, dus dat is nog wel een tijdje populair geweest. En ja, toen kreeg je ook iets als Hostel, wat je ook zou kunnen zien als geïnspireerd door slashers, zeker wat betreft personages. Hostel, dat was die domme jongens die naar Europa, die Amerikanen die naar Europa gingen, weet je wel, die ook nog een tijdje in Amsterdam hebben gezeten.
Ja, ze zaten letterlijk in Amsterdam, maar er werd niet echt Amsterdams gepraat.
Nee, het is opgenomen in Praag.
Nederlanders.
Nee, maar dat gaat dus over dat je in zo'n hostel waar iedereen afgeslacht wordt, allemaal heel bloederig en gruwelijk. Hostel 2 is trouwens aan te raden, Hostel 1 niet. Hostel 2 is een veel leukere en intelligentere film ook. Er zit er echt wel ook wat politiek commentaar in.
Oké.
Dat is, ongewoon eigenlijk, want meestal zou je zeggen, de eerste is goed, maar dit keer is het dus de sequel.
Ja, dat is in het horrorgenre wel vaker zo, hoor. En sowieso is dat, vind ik, vaak zo met films. Maar zeker bij die slashers. Ik zou ook, als je vraagt, wat is nou de beste Friday the 13th? Dan denk ik dat de meeste mensen niet zouden zeggen deel 1. Het is eerder deel 2 of deel 4 of deel 6 die goed gevonden worden. En bij Hostel inderdaad ook Hostel 2. En als we het over remakes hebben en over Halloween, Rob Zombie's eerste Halloween... Rob Zombie heeft dus Halloween geremaked, de eerste in 2007. Mm-hmm. Dat is een waardeloze film. Maar Rob Zombie's Halloween 2 is super. En dat is echt een film die het genre op een heel andere manier benadert. Ik denk, oké, Halloween van John Carpenter, de allereerste, dat is de beste Halloween. En Rob Zombie's Halloween 2 is de op één na beste. En daarna heb je heel lang niks en dan krijg je al die andere Halloweens. Maar... Halloween 1 van Carpenter en Halloween 2 van Rob Zombie. Dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt als je de echt goede films in die reeks wil zien. En Halloween 2 staat heel erg over het trauma van een final girl die dat dus allemaal meegemaakt heeft.
Oh ja, oké.
En dan niet op een soort lieve manier, maar juist die Laurie Strode, die is echt helemaal doorgedraaid en is ook onuitstaanbaar geworden in die film. En dat is, heel veel mensen zijn daardoor al... vinden ze dat een kutfilm, zeggen ze, ja, maar zij is zo irritant. Ja, wat wil je? Ze heeft gewoon PTSS, weet je wel. Mm-hmm. En ze heeft mood swings en het ene moment is ze onredelijk boos en het volgende moment loopt ze weer te feesten en te schreeuwen en te zuipen. En ik heb een paar mensen gesproken die ook die PTSS hebben. Die zeggen van ja, dit is eigenlijk de meest realistische verbeelding van trauma die ik ooit in een film heb gezien. Omdat die film gewoon zo direct en zo eerlijk is daarover. En het niet probeert om het mooier te maken dan het is.
Nee, want dat is natuurlijk ook een beetje wat horror is. Je probeert gewoon echt het ergste van het ergste te laten zien.
Ja.
Ja, en wel mooi dat je dan inderdaad die consequenties ziet van... Hè, wat gebeurt er dan na zo'n film?
Ja,
dat
ja,
zou
precies,
natuurlijk vreselijk zijn. Ja. Als al je vrienden vermoord zijn, ja, hoe?
Ja, en nou, kijk, dat zie je natuurlijk ook wel in Scream. Omdat je daar steeds Neve Campbell hebt die terugkeert.
Ja.
Daar wordt wel wat aandacht aan besteed. Maar dat is toch wat meer sentimenteel gedaan. Dat haar leed... Wes Craven en Kevin Williamson, die zijn er toch wat voorzichtiger mee. Terwijl Rob Zombie echt zonder enig sentiment gewoon laat zien hoe zo iemand is.
Ja.
Maar ja, goed, dat 2007, dus Halloween 2 was wel een van... Of 2009 was Halloween 2. Dat was wel een van de laatste echt goede slashers, vind ik. En daarna begon ook... Je had heel veel remakes van Japanse horrorfilms.
Ja, inderdaad. Ja.
Dat was een golf die toen ook de horror begon over te nemen.
Bovennatuurlijk spookachtig.
Ja. Ja, dat was jaren 10. Begin jaren 10 was dat echt een beetje het grote ding. Ja,
met The Ring en The Grudge en die
films. Ja, The Ring was daar 2001 alweer, geloof ik.
Oh, dat is ook vroeger, ja.
Ja, ik word oud. ja. Maar en op dit moment is, ja... Nou, Midsommar van 2019, als ik me niet vergis.
Mm-hmm.
Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Dat was wel echt een grote hit.
Ja, weet waar je aan begint, kijker. Dus,
ja, precies. Maar dat is wel qua structuur echt een slasher. Klopt, en hij werd niet zo genoemd. Ik denk ook niet dat hij op lijstjes van beste slashers zal belanden. Maar als je kijkt naar hoe die film in elkaar zit, ja... Heel duidelijk gestructureerd als slasher, maar dan een stuk artistieker verantwoord, zeg maar. Hè?
Zeker,
er zit echt, qua camerawerk, qua scenario, qua thema's, allemaal over nagedacht. Die Ari Aster die is bezig horrorfilms te maken met een beetje de insteek van alsof je een drama aan het maken bent.
Mm-hmm.
Wat aan de ene kant vind ik dat... Ik vind het leuk dat hij dat doet. En ik vind het ook wel goede films. Hereditary en Midsommar. Aan de andere kant is wel in de ontvangst daarvan... Mensen die doen alsof dit dan de eerste keer is... Dat horrorfilms dergelijke thema's gebruiken.
Yeah.
Dat is niet zo. Kijk, hij legt het er heel erg dik bovenop, die Ari Aster. Hij zegt heel erg van... Oké, dit zijn de thema's en ik ga het serieus nemen. En kijk eens hoe mooi het er allemaal uitziet... Maar hij gebruikt gewoon dezelfde thema's die al vanaf de jaren 70, 80 in horrorfilms zitten.
Ja, maar goed, dat is ook een beetje wat jouw verhaal vandaag al duidelijk heeft gemaakt. Dat je kan niet zeggen, dit was de eerste in het genre. Want het zijn constant maar, weet je, het leent van elkaar, het evolueert door. Het is niet echt zo duidelijk van, oké, nu begon dit, nu eindigde dit. Ja.
Nee, dat is nooit ergens over te zeggen, denk ik. Nee.
Want we zeggen natuurlijk ook, de monsterfilms stopten. Ja, maar er zijn ook wel weer monsterfilms uitgekomen. Er zijn nog steeds Dracula-films uitgekomen.
Oh, ja, zeker, en, ja.
Dus ja.
Kaiju-films, zullen die als monsterfilms?
Ja.
Ja.
Dan leeft het nog echt.
Maar ik denk dat we nu wel in een goede tijd zitten voor horror. Je hebt zowel de, zeg maar, arthouse-verantwoorde horrorfilms van Ari Aster...
Mm-hmm.
Maar je hebt ook heel veel leuke, domme pret-horrorfilms, noem ik het maar even.
Ja.
Waarna het een beetje laat dunken, want zo dom zijn ze helemaal niet. Het zijn vaak juist heel intelligente films, maar die wel echt zichzelf accepteren als van popcornvermaak. Waarvan de Child's Play remake, vind ik, een goed voorbeeld is. En Malignant, die nu draait. Of ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt. Maar...
Binnenkort.
Nou, als het goed is, draait hij nog. Die ik echt erg leuk vond. Een film die in de finale volledig door het lint gaat. Dus ja, ik denk dat we wel echt in een goede tijd zitten voor de horrorfilm. Maar de klassieke slasher bestaat al zeker 20 jaar niet meer, zou ik zeggen.
Zijn er nog echt een aantal films, slashers of horrorfilms, die we echt moeten zien?
Ik zou zeggen, kijk, als je het genre helemaal niet kent, begin bij Black Christmas en Halloween. En ik heb die films, ik heb heel veel van die klassiekers natuurlijk gezien toen ik de juiste leeftijd had. En, dan, en daarmee bedoel ik 12, 13, 14 of zo. Dan moet je ze eigenlijk voor het eerst zien. En dan zat ik op mijn kamer en dan kwamen de buurmeisjes bij me langs. En dan gingen we met z'n drieën, vieren, gingen we naar Friday the 13th of Halloween kijken. Dat vind ik de perfecte context voor zo'n film. Ik weet niet, als je nu in de 20 of 30 bent en je gaat voor het eerst die Friday the 13th films kijken, weet ik niet of je er wat aan vindt. Ik vind ze nog leuk om te herkijken om nostalgische redenen. Maar als je niet in je tienertijd gewend bent aan dat soort slashers, dan weet ik niet of je er ooit iets mee zult hebben. Maar ik kan er wel een paar uit aanraden die ik dan het genre vind ontstijgen. Just Before Dawn van Jeff Lieberman uit 1981 is een minder bekende slasher die ik echt goed vind. Dat is echt een spannende film en ook heel mooi gefilmd. En verrassend ook op momenten. Die, Jeff Lieberman zegt dat hij ook geïnspireerd is door Deliverance. En dat zie je ook wel. Hè? Deliverance van John Borman. Die survival film, zeg maar.
Ja.
En dat hij door Ingmar Bergman geïnspireerd is. Wat ook wel te zien is aan de cinematografie. Het is, dat is echt een leuke, mooie kampeerslasher.
Gaaf.
Dus die zou ik erg aanraden. Als je al slasher-fan bent en je vindt ze al leuk, maar je weet nog niet hoe je verder moet, dan zou ik zeggen dat The Prowler een goede is. En The Burning is ook een heel typische slasher. Dat is ook wel als je geïnteresseerd bent in de psychoseksualiteit van slashers, is The Burning wel een van de films die je moet zien. Het is de eerste film die Harvey Weinstein geproduceerd heeft. En het is ook de eerste film, en misschien ook wel de enige film, waar hij op de titel staat als schrijver. Ja, als je bedenkt wat we nu allemaal weten over Weinstein, dan is dat ook heel ongemakkelijk. Want in die film zit ook seksueel geweld en opdringerige gasten en veel naakt. En even om aan te wijzen hoe vast die clichés al stonden in 1981. In The Burning zit een kampvuurscène waarin een spannend verhaal verteld wordt. En dan opeens verschijnt de moordenaar, springt tevoorschijn, maar dat blijkt dan een practical joke te zijn.
Oh ja, ja.
En er zit een scène in waarin een meisje midden in de nacht naakt gaat zwemmen en haar kleren gestolen worden. En die twee scènes zitten ook in Friday the 13th 2, die in dezelfde maand uitkwam.
Oh, oh.
Dus het is, hoe bekend die clichés toen al waren, dat gewoon elke film deed dat, weet je wel.
Ja. Ja, geweldig.
Ja, maar The Burning is wel echt een... Het is, ja, geen gemakkelijke film met de Weinstein-kennis.
Mm-hmm.
Maar daarom juist ook een interessante film. En als je het wil hebben over seksuele moraal in slashers, is het wel echt een must.
Ja, ja.
Hm. En ook, oh ja, trouwens, de films van Joseph Zito moet ik ook nog even noemen. The Prowler uit 1981, waarin... Wat mij betreft de beste moordscène zit die Tom Savini ooit gefilmd heeft. Met een bajonet dat door een schedel geduwd wordt. Fantastisch gedaan, dat special effect.
Ja, dat is wel gaaf. Bij veel van die oude horrors moesten ze toch allerlei praktische dingen bedenken om zoiets te filmen. Ja,
ja Tom Savini is wat dat betreft. Er zit ook in de eerste Friday the 13th zit een beroemde scène met Kevin Bacon. Die zich nou schaamt voordat hij in die film heeft gezeten trouwens.
Nou.
Maar dat hij in bed ligt en dan wordt een hand op zijn voorhoofd gelegd en komt een speer door de matras, door zijn keel.
Wauw, ja. Yeah. Yeah.
En hoe dat gedaan is, want je ziet hem eerst gewoon liggen en dan heb je nog helemaal geen vermoeden dat die keel, dat dus nep is. Want hij ligt daar en je denkt gewoon, dat is dan wel zijn echte lichaam. Maar dan blijkt dat het dus niet zo is, want er komt een speer doorheen. Yeah. Maar dat is heel knap gedaan. En sowieso ook van die moordenaar heel knap. Dat ze al wist dat hij in bed ging liggen. En dat ze daaronder al klaar lag met die speer. Dat slaat natuurlijk nergens op. Ja. Maar dat is ook het leuke aan slashers. Dat je dat soort onwaarschijnlijke momenten krijgt. Waarin de moordenaar lijkt te materialiseren waar iemand maar is. Weet je wel? Dat je gewoon precies op het juiste moment is de moordenaar ergens.
Ja, want dat is die cliché altijd. Je kijkt uit het raam, je ziet hem staan. Je wil iemand roepen om ook te kijken. En dan is hij alweer verdwenen. Je kijkt maar even weg en als je terugkijkt, dan zie je gewoon geteleporteerd.
Nou, maar dat is dus geen zwakte, vind ik. Dat is juist een kracht. Want het gaat. Kijk, die moordenaar is sowieso geen realistisch figuur. Het is een mythisch figuur.
Hij zit
die
in je hoofd.
Kan gewoon materialiseren waar hij. Ja, inderdaad, die zit in je hoofd.
Ja.
En het is misschien ook wel. Kevin Bacon heeft in die scène net seks gehad. En het is, je zou ook kunnen zeggen, het is een manifestatie van zijn schuldgevoelens. Dat die moordenaar dan onder zijn bed materialiseert. En natuurlijk hebben die films dat niet zo bedoeld. Maar voor mij is dat wel zo.
Ja, nou ja, horror gaat natuurlijk niet over gewoon mensen doodmaken. Er moet er natuurlijk altijd meer in zitten, meer achter zitten. Het moet wel iets betekenen.
Ja, precies. Het moet wel betekenen, ja. Ik wil het nog eentje noemen.
Ja.
Als het mag. Stage Fright uit 1987.
Ja, Stage Fright.
Ja, die is echt gaaf. Hitchcock heeft ook een film gemaakt die Stage Fright heet trouwens. Ook erg leuk. Dat is, deze Stage Fright is daar geen remake van.
Nee.
Film van Michel Soavi. En ja, heel stijlvol en spectaculair. Hij is ook een Italiaanse... Het is ook een Italiaanse film, geloof ik. Of een, is het een, ja, misschien een co-productie. Nou ja. Maar in elk geval heel stijlvol, heel leuke moordscènes ook. En ja, Stage Fright.
Gaaf.
Ja, oh, en wat recenter, The Rise of Leslie Vernon...
Oh.
Wat ook een soort halve parodie is, die toch aan het einde wel weer spannend wordt. Dat is een nep-documentaire over een slasher-moordenaar. Die dus hè, die van plan is een iconische moordenaar te worden. Het is een film waarin Halloween en Friday the 13th en zo allemaal echt gebeurd zijn. Dus in het universum van die film hebben die slashers werkelijk plaatsgevonden.
Oh, oké. Okay.
Oh. En Leslie Vernon wil de opvolger worden van die gasten.
Ja, hij wil ook een iconische moordenaar. Want dat was het, hè. Je moest steeds als moordenaar... Oké, dit wapen is al geweest, een mes. Oké, nu moet ik een haak nemen. Oké, ik neem een machete. Oké, dan neem ik wel een kettingzaag. Iedereen moest zijn eigen ding hebben.
Ja, precies. En Leslie Vernon wil dus de volgende worden. Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. En dan gaat het over die cameraploeg die hem volgt en... Ja, dat is echt een grappige film die aan het einde ook echt wel een goede horrorfilm wordt.
Oké. Niet van gehoord. Gaaf. Dankjewel. Dan denk ik dat we lekker in de stemming zijn gekomen voor Halloween zometeen.
Ja,
ik hoop het.
Ja, wij hebben volgende week een speciale Halloween aflevering gepland. Dus dit was alvast het opwarmertje. Julius, hartstikke bedankt voor deze mooie overview van horrorfilms. Maar voornamelijk de slasher, hè, die echt bij het Halloweenfeest hoort.
Graag gedaan.
Ben je zelf trouwens ook dat je rond deze tijd veel meer horrorfilms gaat kijken?
Ja, zeker, ja. Ja, dat past bij het weer. Goed in de herstelling komen, ja.
Helemaal mooi. Wil je nog dingen pluggen? Want jouw eigen podcast gaat natuurlijk ook over horrorfilms, als mensen meer over willen horen.
Ja, de podcast, ja, dus de Schokkend Nieuws podcast, waarvan we al heel lang geen reguliere aflevering meer hebben opgenomen vanwege de crisis en zo. Maar dat willen we binnenkort weer gaan oppakken. Maar wat we nog wel al die tijd hebben gedaan is Julius versus Jasper. De spin-off podcast met mij en Jasper ten Hoor, waarin we telkens twee films tegenover elkaar zetten en bepalen welke er moet blijven als er eentje van een van de twee zou moeten verdwijnen. Ja, dat is niet alleen maar horror trouwens. We hebben ook bijvoorbeeld E.T. versus The Iron Giant gedaan. En laatst hadden we Princess Mononoke versus My Neighbor Totoro. Wat trouwens een idee was van... iets waar we opkwamen vanwege Peter.
Dank je.
Dat jij ons had gevraagd wanneer we nou eens iets met animatie gingen doen.
Mm-hmm. Maar inderdaad, ook afleveringen van welke is nou de beste Halloween film. Ja, dat is echt
ontzettend leuk. Gedaan, ja.
En waarom? Ja.
Ja, dus ja, het is voor elk wat wils. In de wereld van de fantastische film zitten we. En we gaan trouwens binnenkort ook weer een filmlaar aflevering opnemen. Dus ook voor de liefhebbers van klassiek Hollywood, zeg maar.
Ja.
Maar ook als je nou in geïnteresseerd bent, koop eens dat blad. We zijn de laatste filmglossie van de Benelux. Gespecialiseerd in, ja, wat je al zei, horror, fantasy, science fiction, cult. Ons nieuwe nummer, dat volgens mij... op het moment dat deze podcast verschijnt al in de winkel ligt... heeft een Paul Verhoeven special.
Kijk.
Oh.
Ja, dus dat is heel gaaf. En wat hebben we nog meer? We hebben een interview met Brian Yuzna, staat er ook in. Een belangrijke horrorproducent. Mm-hmm. Dus koop het blad.
Super. Nou, helemaal goed zo. Dan willen we je gewoon ontzettend bedanken voor deze aflevering.
Ja, nou, bedankt voor het uitnodigen.
En dan volgende week de Halloween special. Dus tot volgende week.
Tot volgende week.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.